hals.
Ik loop op de man af, ik steek mijn hand uit. En hij pakt me gewoon volle bak bij mijn zak. En knijpt echt hard in mijn ballen.
Ik zei, mevrouw, nee, niet gewoon. We hebben gewoon hier, het is gewoon wat hij koopt. We hebben gewoon 25 jaar, het is gewoon het beste bedrijf. Gewoon 100 vragen.
Ja, fascinerende tijd. Ja, hoe vaak maak je zoiets mee? Niet vaak.
Sensation Thunderdome Mysteryland. Als iets in Nederland groot is en met dance te maken heeft, kun je er donder op zeggen dat feestorganisator ID&T erachter zit. De vriendengroep rond Duncan Stutterheim dacht meteen al in hallen in plaats van clubs. Het is dan ook niet gek dat dit bedrijf op de radar kwam van een monster-investeerder die een wereldwijd dance-netwerk wilde opbouwen. Het is 22 oktober 2013. Dit is Rewind, aflevering 4. Over de dag dat ID&T verkocht werd aan SFX.
Nou, we zijn begonnen natuurlijk gewoon met mijn broer en met Erik en met een paar jongens gewoon. Hè. En, ja, Lansmeer, klein feestje. En het eerste feest was gewoon een gelukstreffer, een feindelijk zijn. En de bedoeling was 5000 man, maar er kwamen er 13.000. En daarmee was het toen het grootste feest van Nederland. Dus dat, ja, in één keer waren we 20 jaar het grootste feest van Nederland georganiseerd. We hebben ooit de eerste Thunderdome, maar heel kleinschalig hoor. Maar in Europa was het Thunderdome groot. Duitsland, Frankrijk, België. Die cd's gingen echt wel naar 20 landen. Maar toen ging de hardcore naar beneden. Daarmee ook onze internationale ambities. Dus konden we ons kantoor weer sluiten in Duitsland. Toen hebben we Inner City even geprobeerd. Dat hebben we ook in Duitsland gedaan. Ook in België geprobeerd. Er zat wel altijd bij ID&T iets van... en bij ons, we willen het meer of zo, meer die wereld in. En toen kwam Sensation. En toen zeiden we, nou wacht even, er is een moment nu links met Sensation. Laten we rechts dan stoppen met alle onzin. En dat lukte. En dat ging toen van België naar Duitsland. Polen, dat is heel raar, maar dat voelt wel al heel exotisch. En toen kregen we ineens een gesprek met Samsung. En toen kregen we ineens een tour van 18 landen. Ja, toen was het wel echt internationaal.
Bas Meijer zit tijdens de overname in de directie van ID&T en is onmisbaar tijdens de onderhandelingen. Volgens hem komt de flirt met SFX niet uit de lucht vallen. ID&T loopt na jaren groeien tegen zijn eigen grens aan.
Uiteindelijk wilden we met Sensation graag naar Amerika. En toen zijn we een partnership aangegaan in eerste instantie met Live Nation voor twee shows in New York. Duncan heeft daar toen ook gewoond. AEG, de andere grote entertainmentspeler in de markt, roerde zich. Die wilde daarna ook de grotere Amerikaanse tour met ons gaan doen. En langzamerhand kwam er steeds meer beweging en interesse. En wij waren zelf intern ook wel met elkaar aan het nadenken. Oké, deze markt wordt volwassen. Er komen steeds meer partijen met steeds meer geld. En het wordt allemaal steeds duurder. Hoe lang gaan wij dit nog met eigen middelen financieren? Hoeveel risico durf je zelf te nemen?
En ik heb een keer ooit in een brief in mijn sabbaticaljaar uit Australië ooit eens opgeschreven. Ja, als we ooit echt verder zouden willen groeien en we willen echt de wereld veroveren, want dat kun je niet zelf financieren. Dan moeten we naar het model eens kijken van Live Nation, hoe ze dat gedaan hebben, en naar Mojo. En dat model was kennelijk een heel beproefd model. Het wordt zelfs op Harvard gegeven als een roll-up. Ja, je koopt 10 apotheken en je maakt er een keten van. En dit deden ze dus niet met Live Nation. Madonna wil wereldwijd. Madonna zat op dat moment nog bij 38 verschillende promotors in de wereld. Waarom maken we daar nou niet één bedrijf van? Dan zeggen we tegen Madonna, je krijgt dit en dan regelen we alles voor je. Inclusief je plaat en dat werd dat beroemde 360-model. Dus wij zagen dat ook en onze muziek ging ook toen wereldwijd. En wij hadden niet eens betaalbarrières en alle DJ's, nou, vooral de Nederlandse DJ's wereldwijd. Onze feesten gingen wereldwijd. Dus eigenlijk op dat punt waren we helemaal gelijk. Dachten we, nou, dit is een kopie. Dus dit moet werken. Dus wij geloofden daar ook echt in.
Duncan heeft mij in 2008, toen hij in Australië zat, een aantal maanden of bijna een jaar, met Liska, heeft hij mij een mail gestuurd waarin hij aangaf van ja, als we nou ooit nog eens een keer echt door willen groeien en we gaan op zoek naar financiering of naar hulp, dan vind ik dit wel een inspirerend verhaal. En bij zijn mail zat een Wikipedia-file van het SFX-verhaal van Bob Sillerman, hoe hij de pop-rockwereld eigenlijk heeft overgenomen. 52 overnames destijds in allerlei landen. En Duncan heeft toen in die mail uiteengezet hoe wij dat eventueel zouden kunnen doen in onze markt. Welke partijen dan interessant zouden kunnen zijn en hoe hij dat zag. In een kort maar krachtig mailtje, zoals Duncan dat goed kan. En pas 4 jaar later klopte Bob Sillerman aan de deur. Daarmee zeg ik ook eigenlijk dat Duncan en Bob elkaar ergens natuurlijk vonden. Dus ik denk dat daar wel een klik ontstond. En dat wel heeft gemaakt dat we uiteindelijk van die verschillende partijen die er waren, dat gesprek hebben voortgezet.
Bob Sillerman, dat is de figuur waar het om draait. Een vleesgeworden icoon in de entertainmentindustrie. Een man met een reputatie. Dat merkt ook Wouter Tavecchio van Q-Dance, een van de partners van ID&T.
Nou, Duncan kwam in contact met die mensen, die woonden in New York. En die was in contact gekomen met een man die het idee had om de internationale dance scene op te rollen. Nou, dat klinkt al heel wat. Dan word je dus opgerold. En dan ben je onderdeel van een oprol. Strategie. Nou, dat stond mij natuurlijk. Alleen het idee al dacht ik van, hoezo? Niemand rolt ons op, wij rollen op. En ik weet nog dat Duncan terugkwam met het bericht. Ja, we kunnen 40 miljoen krijgen. En met een heel vet idee van een man die wil de hele industrie oprollen. En Duncan had zelf ook al dat idee wel eens een keertje gehad. En ja, ik dacht, no fucking way dat wij naar de Amerikaanse beurs gaan, man. No fucking way.
In Amerika is het gewoon heel normaal dat er kapitaal gevonden wordt. Zo, of nou, je investeert. Nou, een paar mensen hebben geluk gehad. In Uber hebben geïnvesteerd. Of in WeTransfer. Maar niet uit. Of in WeTransfer. Of nu in Amerika is die cultuur heel normaal. Dat je investeert in een bedrijf. En dan gaat dat groeien. Dan investeer je meer. En dit was ook typisch zo'n bedrijf. En meneer Sillerman had dat idee. En dat had hij al eerder gedaan met Live Nation en met Mojo.
Het is een hele intelligente man. Heel snel. Op een wat ander niveau denkend dan de meeste mensen. En niet zozeer hoger of lager, maar alsof je soms in een soort andere frequentie zit. Hij heeft bewezen, en met name natuurlijk vroeger bij de roll-up van de hele pop-rockwereld, wat nu dan Live Nation is geworden, dat hij een enorme voelspriet heeft voor grotere bewegingen in entertainment.
Sillerman neemt zelf contact op met ID&T, met aan zijn zijde Shelley Finkel. Een oude boxpromoter die op een bepaald moment de manager was van onder andere Mike Tyson. Kortom, iemand die zich niet zomaar van tafel laat vegen.
Die woonde ook in Upper East. Alle drie woonden wij in Upper East. Hoe gek is dat? Of toevallig, weet je wel. Ik woonde kennelijk 3 blokken verder dan Sillerman. En Shelley woonde weer een paar. Ze konden gewoon op loopafstand naar elkaar toe. Wij hebben ons bedrijf laten waarderen. Nou, daar kwam een waardering uit van rond de 30, 35 miljoen. Dat vonden we echt te weinig. Maar we waren een beetje teleurgesteld. Nou, het rapport, nee, we moesten toch iets overhandigen op een gegeven moment. En hij had een afspraak met mij gemaakt, vlakbij mijn huis dus. En ik had een afspraak gemaakt met die man die de rapport had gemaakt. En die was veel te laat, 30 minuten te laat. En dat was even mijn belangrijkste afspraak van het jaar zou eraan komen. Meneer Sillerman ontmoeten met mijn boekje. En ik weet niet, ter plekke bedacht ik, weet je wat? Ik ga gewoon zonder het boekje en zonder jou. Dus ik ben gewoon alleen gegaan. Ja, dat was wel raar, want ik de Amerikanen helemaal ook zo zijn van die oude Joodse gasten met allemaal grappen in hun taal, snel lullen. Dat moest ik wel echt aanpoten. Dus ik vond het best wel eng, moet ik eerlijk zeggen. Ik kan me wel dapper nu, maar dat vond ik echt, ik was wel zenuwachtig. Maar ik was toch wel onder de indruk natuurlijk. Je bent toch wel onder de indruk dan half vaak van iemands reputatie en hoe zo'n man het spel een beetje speelt en zijn dikke huis en zo. Dus ja, maar ik ging wel die meeting aan met een goed gevoel. Ik dacht wel van, dit is vet. En, hier voelt al wat. Het is wel een, ja, maar toen kwamen we er steeds meer achter dat SFX, dat was al half opgetuigd. En hij deed alsof hij, wat hij deed de hele tijd, alsof hij het al, ik ben miljardair en het maakt mij allemaal niet zoveel uit. En we kopen jullie wel even. Maar ja, wat bleek, ja, zonder ons was het niet.
Ook Bas Meijer is onder de indruk van de uitstraling van Bob Sillerman.
Ja, dat was in een grote vergaderzaal met heel veel glas in een toren in Manhattan. Waar we een eerste bijeenkomst hadden met een aantal mensen uit zijn finance en legal team. En wij waren daar met een aantal mensen. En toen kwam Bob Sillerman als laatste aan tafel zitten. En er liep een jonge dame langs uit zijn team. Langs de glaswand aan de andere kant van de zaal. En hij stak zijn middelvinger op. naar haar. En toen begonnen zijn medewerkers heel hard te lachen. Wij keken wat verbaasd. En dat bleek het gebruikelijke teken te zijn van Silleman om je 's ochtends te begroeten als je het kantoor binnenkwam. De middelvinger omhoog. Ja, dat was een soort van gimmick van hem. Het was heel apart. Ja, ik kan me wel voorstellen dat er mensen zijn die zich soms wat minder prettig voelen bij zijn manier van doen. En dat was waarschijnlijk ook de reden dat ik het genegeerd heb.
Wouter Ten Vecchio heeft van begin tot eind een slecht gevoel bij de overname. En dat is een probleem. Want Ten Vecchio is, na Duncan Stutterheim, de grootste aandeelhouder van ID&T. Zijn bedrijf Q-Dance speelde op een meesterlijke manier in op de instorting van ID&T's gabber-imperium. Eind jaren 90 raakte gabber besmet door parodieën en hooliganisme. En dus stortte ID&T zich op nieuwe muziekstromingen zoals trance. Maar er waren nog steeds heel veel mensen die graag hard wilden gaan. Q-Dance greep terug naar de tijd dat hardcore nog leuk was, gaf het een nieuwe naam, hardstyle, en maakte een belangrijke keuze. Praat nooit met de pers. Zo kon het dat een paar jaar later complete stadions gevuld werden met feesten waar je nooit iets over las in de krant.
Ik had al, ik denk al een jaar nee lopen roepen vanuit Nederland. En ik was dus ook helemaal niet geweest daar. En Duncan ging steeds op en neer. Ja, mijn partner wil niet verkopen. Achteraf gezien was het wel goed voor het onderhandelingsproces. Maar dan kwam toch die dag dat ik daar naartoe ging. Ik ging daar naar de zoveelste verdieping aan zo'n gebouw in New York. En ik kom daar op een kamer en er zitten bij elkaar. Er waren 6 mensen, ik denk dat ze bij elkaar 500 jaar waren. En ik kom daar binnen met Duncan en handjes gegeven. Een beetje koetjes en kalfjes klets. Kijk naar links naar de deur en daar komt Bob Silleman binnengelopen. Dus ik stap op en ik loop op de man af, ik steek mijn hand uit. En hij pakt me gewoon volle bak bij mijn zak. En knijpt echt hard in mijn ballen. Echt, dat pijn doet ook gewoon. Hè? Dus ik zeg, hij laat me los en ik ga zitten. En hij gaat achter me staan en hij pakt mijn schouders. En hij gaat me zo lopen masseren. Zo, this is motherfucker called Wouter. Finally you're here. Hij had zo'n hele rauwe stem. Ja, het zijn van die momenten, dan zit je opeens in een soort van Italiaanse maffiafilm, alleen aan de verkeerde kant van de tafel, weet je wel. En die man die gaat daar zitten, naar een charisma van hier tot Tokio. Enorm inspirerende man ergens, gek als een deur, maar heel inspirerend. En ik was eigenlijk gewoon, met stomheid geslagen zat ik daar. Een uurtje later gaan we naar beneden en ik loop daar met Duncan over de straat. Ik zeg, ik ben echt nog nooit zo geïntimideerd in mijn hele leven. Ik voelde me zo geïntimideerd.
Maar eigenlijk is er op dat moment geen weg meer terug. Zoveel advocaten, zoveel aandeelhouders, zoveel documenten. Het is een weg waarop je niet kunt keren.
In die anderhalf jaar dat we mee bezig zijn geweest, denk ik dat we hebben verschillende momenten gehad dat het wel of niet door zou gaan. Duncan heeft op een gegeven moment nog een keer de stekker eruit getrokken.
Eén moment en onderlang waren zo nasty. Toen heb ik gezegd, weet je wat? We doen het niet. Toen heb ik de stekker eruit getrokken. Ik zat op Ibiza. En ik zei, ik ben op vakantie en ik laat me niet zo behandelen door jullie. Dus ik doe het gewoon niet. Toen was iedereen een rapper hoor. Inclusief ook de hele Q-Dance-tak. Iedereen, al die mensen. Maar wat doet Duncan nou? Gewoon de manier waarop. En het was heel persoonlijk over Silleman. Als ik het wil, dan koop ik. Weet je, gewoon de taal hoe hij was. En erin, ik ga me niet zo laten behandelen. Of we zijn partners erin en we doen normaal tegen elkaar. Of je kan de pot op. En toen heb ik de stekker uit de deal getrokken.
Het zijn uiteindelijk 4 mannen die beslissen over de verkoop. Wouter, Duncan, Bas en Wilderik Timmerman van Q-Dance.
We zijn weer terug aan tafel gekomen met elkaar. Toen hebben we een Amerikaanse joint venture opgericht. En toen zijn we toch weer gaan dooronderhandelen over het hele bedrijf. En toen gingen we 51% verkopen en toen toch maar 75%. En toen zijn we heel lang gaan onderhandelen over welke zeggenschap wij nog hielden met ons minderheidsbelang. En uiteindelijk, letterlijk de dag voor wat dan de closing van de deal wordt genoemd en het tekenen van het deal en een paar dagen voor de beursgang, kwam naar voren dat de partij die zeg maar namens de beurs alles controleert en alle stukken doorneemt of alles netjes in orde is, aangaf dat wij met ons minderheidsbelang wat we zouden houden, die 25%, gezien de inhoud van de contracten die ze dan allemaal doorlezen, toch te veel zeggenschap zouden overhouden. We waren uit onderhandeld dat we de creative control zouden houden onder andere. We verkochten een meerderheid, Maar qua zeggenschap was het eigenlijk 50-50. Op het moment dat ik een telefoontje kreeg vanuit Amerika. En toen ben ik in de auto gestapt, Duncan gebeld. Toen zijn we samen in de auto gestapt naar Landsmeer. Daar waren Wouter en Wilderik. Uiteindelijk moesten Duncan en Wouter samen de eindbeslissing nemen. Wilderik en ik zaten aan tafel voor de onderhandelingen. En we zaten met z'n vieren achter in de tuin bij Wouter. En dat was het moment. En werd mij gevraagd, wat is je advies? En toen heb ik eigenlijk gezegd, je moet of 100% verkopen of de deal afblazen. Dat is eigenlijk waar we nu staan. Ja, alles ertussenin is dus kennelijk heel ingewikkeld.
De grote vraag is, hoeveel geld moet er op tafel komen?
Ik wilde 70, 75 zeggen. Ik vond echt veel geld, weet je wel. Ik vond al 75 al hartstikke veel. En toen zei mijn vrouw, nee, niet gewoon. We hebben gewoon hier, het is gewoon wat hij koopt. We hebben gewoon 25 jaar, het is gewoon het beste bedrijf. Gewoon 100 vragen. Ja, dat heb ik gewoon gedaan. Ik zei, nou ja, we denken echt richting 100. Oh, oké, zei Shelly. Ja, ik heb zijn gezicht niet kunnen zien, want ik zat natuurlijk aan de telefoon. En hij... Maar ik ben naar de jongens gebeld. Ik zei, ik heb toch gezegd, jongens, dat die 100 heb ik eruit geflopt. En op weg naar de 100 hebben we ooit een keer gezegd of zo. Maar dat is blijven hangen bij ons. En wij maken toch af en toe wel eens grapjes over of zo. Het is geen 100 of wel. Het was, dat 100 werd een soort... Ja, je zou bijna nog een tattoo kunnen zetten ervan. Het was gewoon een soort grap die erboven lag. Omdat mijn broer het ooit zei, omdat het vet klinkt. En daarom. Ja, het had geen enkele... Geen enkele zakelijke... Ja, dan is het even spannend natuurlijk of het is een belachelijke... Maar ja, daarna merkte we wel veel snel. Oké, nou laten we verder gaan onderhandelen.
En toen hebben Duncan en Wouter waren er eigenlijk wel binnen een minuut uit. Wilderik heeft toen nog wel aangegeven van... Nou, weten we zeker wat we hier aan het doen zijn en waar we instappen. En die paar minuten met elkaar, met z'n vier in die kamer bij Wouter achter... Dat was voor mij wel het moment om het... Ja, dan realiseer je dat op dat soort momenten kan in zo'n deal... kan het ook nog een nee worden. Het werd een ja.
En de dancefeestorganisatie ID&T is overgenomen... door het Amerikaanse bedrijf SFX Entertainment. Met de overname is 100 miljoen euro gemoeid. Een half jaar geleden richtten de twee bedrijven al een joint venture op... en dat is dus goed bevallen.
Ook al hadden we alle contracten getekend, wij wisten nog steeds niet zeker... Of het geld, of je het dan echt krijgt. Amerikanen, zoveel contracten met zoveel escape clauses. We hadden al zo... In 2 jaar onderhandelen hadden we al zo vaak... Zijn we bij elkaar weggelopen. Liep het weer anders dan verwacht. Ging het weer niet door, ging het weer wel door. Gingen we 50% verkopen, 100% verkopen, 75% verkopen. Konden ze hun geld niet voor elkaar krijgen. Toch weer wel, toch weer niet. Kwamen op kantoor, nou, het staat allemaal op losse schroef voor, jongens. Toch contracten tekenen. Toen zeiden van ja, maar ze zijn nu wel getekend, maar ze moeten nog maar dit en dat rondkrijgen. De beursdatum moet nog. La la la. En op een gegeven moment zou het dan gestort worden. Nou, het werd niet gestort. Nog een keer, over 2 weken komt het dan weer niet. Volgende week komt het dan. En opeens stond het op de rekening.
Ik heb het heel sumier klein gevierd. Want wij hadden, dat bedoel ik al, we hadden het al 2 of 3 keer gevierd. En mijn Ierse moeder zegt altijd... never count your chickens before you hatch them. Dus we hadden het niet echt gevierd. Maar we hadden wel champagne al een keer gedronken. We hadden wel al een keer avondje met elkaar. We gaan na zo'n handtekeningssessie in Amerika met z'n ook.
Ik ben in het vliegtuig gestapt met mijn vrouw... en naar Florence gegaan. En een heerlijk 3 dagen door Florence gaan lopen. Lekker uit eten. En op een gegeven moment krijg je dan een appje dat er... heel veel geld op je rekening is gestort. En dat is wel leuk, maar dat verandert eigenlijk niets.
Er was een handshake moment waarop we dachten... oké, nu is hij rond, toen ben ik samen met Duncan een auto gaan kopen... die ik al heel lang wilde hebben. Maar toen was het geld nog lang niet binnen. Het was echt een half jaar voor het geld gestort werd. Dus een soort van opvlieging. Maar toen het geld dus daadwerkelijk gestort werd... en ik al die nullen op mijn bankrekening zag... eventjes kijken daarnaar. Maar het is best even een teleurstelling gewoon. Het is best even een leeg gevoel. Ik wil helemaal niks kopen of zo. Ik heb een auto, ik heb een huis. Ik ga op vakantie. Ik moet heel erg oppassen met wat ik hier zeg. Want mensen die dat dus niet hebben, die denken, ja, hoor hem dan. Jij hebt makkelijk praten, la la la. Dat is ook zo. Dat is ook zo. Maar als dat dan eenmaal zo is, ja, dan gaat het gewoon weer door. Je gaat gewoon weer door, volgende dag naar je werk.
Gewoon weer aan het werk dus. Maar meteen is duidelijk dat het leven niet meer hetzelfde is.
Die middag, en dat is echt knap, dat vond ik zo knap. Die middag kreeg ik gewoon, werd er aan de deur aangebeld door de Deutsche Bank. Die kwam gewoon met een hele mooie fles Moët Chandon. Gefeliciteerd meneer. En dan ging ze weer. Nou, dan weet je ook gelijk in welke wereld je bent gestapt. Nou, is dat wat? Die zitten er bovenop, hoor, die gasten. Die denken, oh, die heeft wel geld. Die moet even weten dat hij bij ons moet zijn straks. Congratulations. Ja. Ja, feest te geven ben je dan. Hè?
Voor ons was dat hele IDM een groot moment wel. Het was niet meer helemaal onze muziek. Het was eigenlijk, dat is waar het al. Ik ben nog heel goed, voor mij een belangrijk moment was dat de IDC ging. En al die DJ's werden opgehaald met helikopters. En allemaal dik en dikke vies. En Wouter en ik nog een paar stonden daar. We moesten elke 3,5 uur met de taxi in het file. En ik denk, ja, stop, we hebben ergens iets verkeerd gedaan bij. En toen kreeg ik iets van, ja, what the fuck, hè? Al die DJ's die hebben het waanzinnig. Op de IDM-bubbel, zo gezegd. En ik vond die muziek steeds minder leuk, die IDM. Eigenlijk niet leuk meer. Dacht ik, het is mooi geweest of zo.
Voor Wouter is het een breuk in zijn leven. Voor Duncan meer een afsluiting van een periode. De verkoop is uiteindelijk een stap richting de uitgang. Want hoewel Duncan Stutterheim in eerste instantie een belangrijke functie binnen SFX krijgt, besluit hij na anderhalf jaar al te vertrekken.
In maart hadden we de Miami Conference. Nou, dat voelde ook iedereen aan dat het niet zo goed ging. En dat was veel spanning. Lange dagen. En toen kreeg ik ineens, werd ik wakker 's ochtends met een half gevlamd gezicht. En ik zo. Ik zei, wat is dit nou weer? Ik naar de dokter. Nou, bleek de ziekte van Bell te zijn. Dat is een virus. Op zich is het een normale ziekte. Maar iemand op kantoor bij ons heeft het gehad. Dus je kan er ook blijven van schade. Die jongen heeft er wel iets last van. Stress is de voornaamste factor. En ik had gewoon heel veel stress.
Ik zei op een gegeven moment tegen Duncan op ADE een paar jaar geleden, Duncan zit erop voor mij. Ik ga niet door een hoepeltje springen van die gasten. Dit is niet waar ik voor gekozen heb. Ik wil het niet. En ik geloof een week later stuurde hij een mail door het bedrijf. Ik moest stoppen mee. Hij was bevolen. Hij is 5 jaar ouder dan ik. En er zit gewoon een houdbaarheidsdatum op feestgever zijn. Ik doe met Spa Blauw langs de kant staan en zijn Duncan en ik allebei gaan helpen.
Duncan gaat, Wouter neemt de verantwoordelijkheid om ID&T te blijven leiden. 3/4 jaar na het vertrek van Duncan, begin 2016, vraagt SFX in Amerika faillissement aan. 300 miljoen in schulden verdwijnt daarmee en SFX komt in handen van de bank. Alle grote evenementen van ID&T en Q-Dance blijven daarbij overeind. In 2017 koopt Wouter 50% van zijn aandelen terug, plus een levenslange royalty-afdracht.
Op dat moment was het ook wel een soort jongensboek, daar hebben we het ook lang over gehad, ik heb het veel met Bas over gehad ook. Het jongens, mijn vader heeft ook wel eens mooi gezegd van ja, succes, soms als je het op die manier afrondt, dat neemt ook niemand meer van je af.
Maar romantiek was gewoon voorbij. Gewoon. Niks. We gaan of we willen of we proberen. Gewoon nee. Plannen, budgetteren, organiseren. De romantiek was er gewoon uit.
Dit verhaal neemt gewoon nooit iemand meer van ons af. Gewoon nooit, niemand. We hebben gewoon geflikt en we hebben zo'n dikke strik omheen gedaan met 2 mooie boeken, 2 mooie historieën. We zijn gewoon de grondleggers van deze industrie geweest. En ja. Met een paar vrienden. Daarna wel met een groep erbij. En dat voelt wel soms wel magisch of zo nog steeds.
Je luisterde naar de 4e aflevering van Rewind. De podcastserie over cruciale momenten in de Nederlandse dancegeschiedenis. Rewind is een samenwerking tussen 3 voor 12 en Nooit meer slapen. Het wordt gemaakt door Atze de Vrieze, Ralf Hermer-Huiskamp en Tom Hofland. Voice-over, Anne Moraal. De volgende en helaas voorlopig laatste aflevering van Rewind gaat over een dag die 36 uur duurde. De dag dat de Amsterdamse club Trouw sloot.